Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast, waarin ik samen met verschillende gasten in gesprek ga over de complexe, maar ook boeiende wereld van hechting en trauma. Nou, ik ben Esther Groenewegen, founder van de podcast, maar ook van het platform Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. En de gast waar ik vandaag mee mag spreken is een krachtige jonge dame die in 1997 samen met haar broertje veel te vroeg geboren werd. Helaas heeft haar broertje het niet gered. En zij is na 4 maanden ziekenhuis en heel veel complicaties toch naar huis gegaan. Eindgoed, al goed zou je zeggen. En toch heeft ze tot vandaag de dag nog met bepaalde uitdagingen te maken vanuit haar vroeggeboorte. School en studeren ging soms goed en soms met uitdagingen. Maar uiteindelijk tijdens haar mbo-studie ging het toch mis en kwam ze thuis te zitten met een burn-out. Dat was het moment dat zij op zoek is gegaan naar de lange termijn gevolgen van vroeggeboorte. En is ze haar platform Klein Meisje Maakt een Reisje gestart. Ik vind het echt zo'n leuke naam. Ik wist het niet, maar jaarlijks zijn er meer dan 15.000 vroeggeboortes. En toch is er maar weinig informatie te vinden wat dit voor gevolgen kan hebben voor deze mensen op een heel mensenleven. Nu gaat ze als klein meisje op een reisje het hele land door om bekendheid te geven aan de gevolgen van vroeggeboorte, maar pleit ze dus ook voor langere nazorg. Toen ze mij mailde om een paar vragen aan mij te stellen, was ik eigenlijk gelijk door haar geraakt, door haar verhaal, maar ook door haar kracht, positiviteit en doorzettingsvermogen. En heb ik haar dus uitgenodigd voor de podcast. Fijn dat je vandaag vrij hebt kunnen maken om samen met mij in gesprek te gaan over dit veel te onderbelichte onderwerp. Ik ga in gesprek met Amber Bontekoe. Fijn dat je er bent.
Wat een mooie intro, dankjewel.
Ja, nou ja, ik was onder de indruk van je. Ik was ook gelijk naar je website toe gegaan en denk, jeetje, wat een krachtige jonge dame is dat.
Nou, wat
dus,
lief.
En wat ik dus ook heel erg belangrijk vind. Ik weet natuurlijk vanuit hechting en trauma dat er verschillende risicofactoren zijn waardoor je onveilig gehecht kan raken aan je primaire zorgverleners, aan je ouders. En vroeggeboorte of problemen rond de geboorte horen daar dus ook bij. En dat is natuurlijk super onderbelicht. En daarom ben ik ook zo blij dat je dus vanuit eigen ervaring kunt delen hoe dat voor jou is geweest. En daarnaast vind ik het gewoon cool dat je een platform bent gestart om daar gewoon meer bekendheid aan te geven. Dus helemaal super. Ja, waar zullen we beginnen? Ik heb natuurlijk al een beetje intro gemaakt voor je. Wat zou je daar nog meer over willen vertellen? Wat vind je heel erg belangrijk? Wat je in ieder geval vandaag wilt gaan delen in ons gesprek samen?
Nou, er waren twee dingen waarvan ik dacht binnen dat intro. Die ga ik nog even aanvullen als je dat goed vindt.
Natuurlijk is dat goed.
Ik heb 4,5 maand in het ziekenhuis gelegen. En dat was in twee verschillende ziekenhuizen. Ik ben geboren in het Academisch Ziekenhuis, in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En ik heb in totaal dus 4,5 maand in het ziekenhuis gelegen, waarvan een deel in het Sophia en een deel in een streekziekenhuis. En ik kwam thuis en toen ging het eigenlijk goed met mij, gezien wat ik allemaal had meegemaakt. Ik ging nog op controle bij artsen, de zogenoemde nazorg, ook wel follow-up genoemd. En dat bestaat uit fysiotherapie en uit ergotherapeuten en een dokter en een neonatoloog die naar mij kijkt. De neonatoloog is eigenlijk de eindverantwoordelijke op de couveuse afdeling. De neonatale intensive care unit, afgekort NICU. En die follow-up, dus die nazorg, die duurde bij mij tot mijn tweede jaar. Omdat ze eigenlijk gewoon een blije kleuter zagen die zich goed ontwikkelde. Ook gezien wat er allemaal gebeurd was, zat ik echt wel. Er zat een stijgende lijn in. Hij was ondergemiddeld, maar ik ging wel omhoog. En er was eigenlijk niet zo heel veel meer om naar te kijken, omdat het gewoon goed ging. En dat werd ook tegen mijn ouders gezegd: van ja, weet je, het is gezien wat ze heeft meegemaakt, gaat het gewoon heel goed met haar. Het is toch een belasting, ook voor mij en voor mijn ouders. En het gaat goed. Dus ja, er is niet zo heel veel meer te onderzoeken. Nou ja, en toen werden we eigenlijk weggestuurd met, nou ja, weet je, het gaat hartstikke goed. Dus ja, we hebben gelukkige tijd.
Ja.
En dat hadden we eigenlijk totdat ik naar school ging. En dat begon al in groep 1. dat er door mijn kleuterjuf werd gezegd tegen mijn ouders van ja, hè, ze doet het goed, maar ze is wel traag. En dat is nu nog niet zo'n probleem, maar later kan dat wel voor problemen zorgen. Ik stond ook altijd onvoldoende op mijn rapport voor snelheid. Maar in sociaal opzicht ging het dan wel weer heel goed. Dat werd wel een soort van gecompenseerd. En zeker toen wij gingen verhuizen, kwam ik op een dorpsschooltje terecht, waar er gewoon superveel aandacht was voor mij en ook voor de rest van de klas. Maar er werd gewoon gezien waar ik moeite mee had, namelijk met het tempo, met het leren. Maar er werd benoemd waar ik goed in was, namelijk het sociale deel. En dat is gewoon heel goed geweest. Dus ik weet dat het heel zwaar was, maar ik herinner me hoe fijn het was. En die veiligheid die ik op de basisschool heb ervaren, is in de jaren daarna, op de middelbare school en op het MBO, is daarna wel minder geworden. En daardoor ben ik mezelf gaan overvragen en kreeg ik uiteindelijk dus een burn-out en een conversiestoornis erbij.
Ja, moet je even uitleggen voor mijn luisteraars, want ik wist ook niet wat het was.
Oh ja, een conversiestoornis is een stoornis in de hersenen, maar het uitzicht lichamelijk. Het is eigenlijk psychisch uiteindelijk. En er zijn heel veel verschillende uitingsvormen van, maar uiteindelijk is het gewoon spanning die zich opbouwt. En in mijn geval was dat dus door die overvraging, doordat ik me niet gezien en niet gehoord voelde, zoals het op de basisschool wel was, maar daarna eigenlijk niet meer. Er werden gewoon heel veel dingen van mij verwacht die ik heel graag wilde waarmaken, maar wat gewoon net niet lekker ging. Plus dat ik dat ook moeilijk vond om uit te spreken, dus ik hield heel veel binnen. En dat veroorzaakte spanning. En in mijn geval had ik kleine en grote aanvallen. En bij grote aanvallen, die heb ik nog steeds, dan zak ik gewoon door mijn benen heen. Ik val flauw. En ik maak ongecontroleerde bewegingen. Met mijn ogen, met mijn armen, met mijn benen, met mijn nek. Dus het ziet eruit als een epileptische aanval. Maar het is echt uitgesloten dat dat het niet is. Het is echt psychisch.
Wauw.
Ja.
Nou moet ik ook denken aan dissociaties, hè? Wat zwaar getraumatiseerde mensen ook hebben. Kan je daar een beetje mee vergelijken dat ze even gewoon wegzakken? Of is het wel echt, heeft het een andere oorzaak?
Nou, ja, goede vraag. Het is wel zo, dat vind ik altijd een beetje een gek gegeven, maar op het moment dat ik een aanval heb en ik denk daaraan terug, dan zie ik mezelf liggen op de plek waar ik dan die aanval heb. Dus in die zin is het wel een soort van ja, distantiatie van jezelf uiteindelijk. Maar ik denk dat het voelt voor mij gewoon meer als overvraging en mijn lichaam die mezelf gewoon even letterlijk en figuurlijk stopzet. Het is nogal een heftige manier, maar het gebeurt wel.
En hoe kunnen ze jou het beste helpen om daar weer uit te komen?
Ja, er valt niet zo heel erg veel aan te doen. Het meest belangrijke is ervoor zorgen dat ik mezelf niet pijn doe. Dus als ik weet ik veel, ik heb ook wel eens aanvallen waarbij ik mezelf sla. En dat doet zeer. En dan helpt het wel om een hand daar neer te leggen bijvoorbeeld. En er ook voor te zorgen dat ik met mijn hoofd ergens tegenaan stoot. Maar het is eigenlijk gewoon een soort van wachten totdat ik er weer uitkom. En wat ik wel heel fijn vind als mensen tegen me praten, als ze mijn hand vasthouden, niet wrijven, maar wel praten. En nou ja, gewoon vasthouden dat ik weet dat ik niet alleen ben. Dat vind ik wel heel fijn. Maar niet heel erg om mij heen hangen of me heel stevig vastpakken en wrijven. Dat moet je echt niet doen. Dat vind ik sowieso niet fijn trouwens. Ja, dat.
En de mensen in jouw omgeving, weten zij wat jij nodig hebt op die moment? Heb jij dan iets van, ik weet dat sommige mensen wel eens een kaart mee hebben of zo, weet je, zo'n klein kaartje met dit is wat er moet gebeuren als, ook bijvoorbeeld in autisme.
Ja, nee, dat heb ik niet. Het voordeel is dat ik me eigenlijk nooit heb laten leiden door angst. Dus als ik naar buiten wilde, dan ging ik naar buiten. Waardoor ik ook wel eens langs de kant van de straat ben gevonden door toevallige voorbijgangers. Ik ben door de politie thuisgebracht, omdat ze me vonden op straat. Dus iedereen in mijn omgeving heeft wel een aanval ooit van mij gezien. En weet inmiddels ook wel wat ik nodig heb. En weten ook wat ik nodig heb om het te voorkomen. Dus ik heb ook hele lieve vrienden die zeggen van joh, misschien moet je dat even niet doen. Misschien is het handig om nu eventjes te gaan zitten. Weet je, dat. Dus dat helpt gewoon. Het is eigenlijk al zo lang. Die aanvallen zijn geleidelijk ontstaan. Maar mijn eerste conversieaanval had ik in 2017. Dus dat is al een tijdje.
Ja.
Maar de klachten begonnen in 2013. En eigenlijk begon het al in mijn couveuse. Want ik ben door de artsen al overvraagd geweest.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja, en dat was ook een volgende vraag van mij: van zijn er tekenen zichtbaar bij jou, nog voordat je helemaal vol in die aanval gaat? He, zodat
Ja.
mensen je van tevoren al ergens op kunnen, een stap voor kunnen zijn of je beho kunnen behoeden voor pijn of
Ja,
schade.
wat er gebeurt is, ik ga staren in de verte. Dus er is niet zoveel contact meer met mij te maken. Dat is echt het punt dat die aanval zeg maar begint. En dan moet je snel zijn, want als dat gebeurt, dan is het binnen een seconde zit ik erin. Maar het is vaak al wel te zien hoor. Ik denk dat ik word wat stiller sowieso. Ik word wat bleker. Ja, en toch ook daarvoor al ja, een soort van meer afwezig, meer in mezelf. En dat zijn voor mensen om mij heen wel tekenen van wacht even, nu gaat het mis.
Ja, precies, precies. En wat wil je dat mensen die niets van jouw uitdagingen weten, wat wil je heel graag met anderen delen? Wat vind je nou zo belangrijk? Wat er mist in het begrip of in de communicatie of kennis over eigenlijk mensen die te vroeg geboren zijn?
En is de vraag dan gericht op de te vroeg geborenen of op de voorbijgangers in de stad of op de professionals? Wat is de
Nou, ik
vraag?
weet zelf persoonlijk niet veel wat dat nou eigenlijk precies betekent. Ik weet alleen dat het een risicofactor is bij hechtingsproblematiek. Daarom vind ik het heel erg interessant. Maar voor de rest weet ik er eigenlijk niet zo heel veel van. Hè? Wat heeft het gevolgen voor een bepaalde neurobiologie of een bepaalde breinontwikkeling? En is dat relevant voor de omgeving die jou en ook al die anderen goed willen helpen? Weet je, zo die
Ja,
circus
nou ja,
van.
het lastige is dat er wordt onderzoek gedaan naar langetermijngevolgen. En daar ben ik ook heel blij mee. Ik heb ook mijn eigen podcast waarin ik in gesprek ga met professionals over die gevolgen.
Wat is de
Maar
naam van je podcast?
vrijdag vragen over vroeggeboorte.
Oh, leuk.
Iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering online.
Oh, mooi. Mooi, mooi.
Ja.
Ja.
Maar die onderzoeken staan nog zo in de kinderschoenen. Dat er op dit moment niet een eenduidig antwoord is op, oké, dit komt door vroeggeboorte en dit komt door iets anders, bijvoorbeeld. Het zal altijd met elkaar te maken hebben. Wat je wel veel ziet, is snelle overvraging, op welke manier dan ook, dus lichamelijk of psychisch of mentaal. Moeite hebben met prikkelverwerking, dat is wel iets wat eigenlijk altijd terugkomt. En dat uit zich dan in heel verschillende dingen, ook dat nog eens een keer.
Ja.
En in mijn geval is het, nou ja, dan dus die vermoeidheidsklachten, verminderd energie. En ook moeite hebben met oorzaak en gevolg, vooruitdenken, logisch nadenken, dat soort dingen. En dat zit natuurlijk echt wel in de hersenen.
Ja.
Maar dat kan te maken hebben met die vroeggeboorte, omdat, en dan wordt het een beetje een technisch verhaal. Maar hersenen zijn opgebouwd uit verschillende cellen. En die cellen zijn opgestapeld. En bij vroeggeboorte, dat zijn de uiteinden van de hersencellen, zo moet ik het zeggen. En bij vroeggeboorte zijn die uiteinden niet of niet goed ontwikkeld. Wat maakt dat die stapeltjes niet recht op elkaar liggen, maar een beetje schuin. Of dat ze helemaal niet gestapeld zijn. Dus dat er gaatjes tussen zitten. En dat is dus een soort van geleiding die dan ontbreekt. Wat maakt dat dat via een ander deel in de hersenen moet. En dat maakt dat sommige informatie gewoon niet binnenkomt. Of dat het nog een keer verteld moet worden, omdat dat via een omweg moet. En daarnaast is er ook gebleken dat er om die hersencellen zit een vliesje. Een soort wit stofje, zo wordt dat genoemd. En daar zit ook veel informatie in. Als in daar zit het informatieverwerken in, zo moet ik het zeggen. En nou ja, de eerste gast van mijn podcast is Manon Benders en die vertelt daar meer over. Dat er dus is onderzocht en is uitgekomen dat die witte stof ontbreekt. Waardoor ook bepaalde verwerkings- of ja, informatieverwerking net niet goed lekker werkt. En de uiting daarvan is bij iedereen anders. En in mijn geval dus waarschijnlijk, wat ik net zei, oorzaak en gevolg, logisch nadenken, plannen, organiseren.
Ja, ja. Ja, en dat laatste rijtje, dat komt weer heel erg overeen met ja, zeg maar mijn bril, zeg maar, vanuit die hechting en trauma. Ja. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd inderdaad. En wellicht gaan we er nooit achter komen hoeveel onderzoeken we ook doen. Inderdaad, wat jij zegt, wat is nou echt vanuit die vroege geboorte? Wat is eigenlijk een gevolg vanuit die vroege geboorte? Kan het een onveilige gehechtheid zijn? Wat mensen denk ik ook soms lastig vinden bij hechtingsproblemen, is dat ze dan denken dat je altijd dan een verstoorde relatie moet hebben met ouders. En dat hoeft ook niet altijd het geval te zijn. Maar dan kan je dus wel al die uitdagingen hebben die jij benoemt. Hè? Van dat oorzaak-gevolggevoel, het mentaliserend vermogen, dat langzame verwerken van informatie, die overprikkeling. Er zijn best wel veel overeenkomstige uitdagingen. Ja.
Want jij zegt dan dus dat een onveilige hechting als gevolg kan hebben dat je moeite hebt met plannen en organiseren. Zeg ik dat goed?
Ja, dus als je zeg maar op jonge leeftijd heel veel risicofactoren hebt ervaren en één daarvan is dan die vroeggeboorte, dan heb je dus ook een brein. Ik leg het iets anders uit dan wat jij uitlegt. Ik vind dat van jou ook heel erg interessant met dat stapelen en die, dat vliegje zeg maar om die, ja, die neuronen. En, maar je ziet ook als je een brein, daarom ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of je daar iets in hebt gedaan, maar je kunt ook als je een brein, als je daar een scan van maakt, wat ze in Nederland dus haast niet doen. In Amerika doen ze dat wel. Maar dan maak je een scan van een brein van een onveilig gehecht kind. En dan kun je daar dus een afwijking in zien. En daarom ben ik bijvoorbeeld ook fan van neurofeedback. Neurofeedback adviseer ik heel vaak in mijn training en de ouders waar ik mee werk. Want dat is een van de weinige, als je een therapeut hebt met een goed apparaat, waar je dus een goede brain scan van kan maken. Dus een, echt een EEG-scan, geloof ik. Dan kan je dus de verschillende hersenfrequenties kun je dan in de, ja, die computerscan terugvinden. En dan kun je dus zien dat er een overactiviteit is en onderactiviteit. En vaak een onderactiviteit in de frontal lobes, waar jij het ook over hebt. Hè? Dat logisch nadenken gedeelte. Ja. Dat is wat minder goed van kwaliteit. Nou, dat vertel jij dus heel mooi met die opeenstapeling en het vliesje eromheen.
Ja.
Fascinerend vind ik het om echt van jou weer te horen. Met een andere invalshoek. Ja.
Ja, maar dat maakt het ook zo leuk. Dat je... toen ik mijn platform begon, wilde ik het, en daar sta ik nu sowieso anders in. Maar was ik heel erg van, ik wil het zelf doen. Ik wil het alleen doen.
Oh, ja, ja, ja.
En het voelde altijd als iedereen een soort van als concurrentie of zo. Dat is het helemaal niet. Je vult elkaar zo mooi aan. Dat is zo leuk om te merken.
Ja, en er is altijd maar één Amber. Hè? Dus al zou er iemand anders zijn die precies hetzelfde gaat doen als jij, is er altijd maar één Amber. Er is ook altijd maar één Esther. Dus...
Ja. Ja.
Zeker. Ja, en ik vind het heel mooi om inderdaad gewoon jouw visie en jouw manier van vertellen ook te horen weer eens. Ja, mooi, 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 mooi. Dus even kijken, want wat wil je nog zeker in ieder geval in deze podcast met mijn, ja, mijn community delen? Hè? Mijn community is dus ouders en professionals, dus dan heb je het over leerkrachten, maar ook mensen die een logeerhuis hebben of een zorgboerderij, maar ook bijvoorbeeld ouders zelf. Ik krijg ook steeds meer volwassenen die mijn platform weten te vinden. Dus stel je voor dat jij iets voor hen kan betekenen. Wat denk je dan van dat ze dat, wat ze echt moeten weten? Bijvoorbeeld, laten we beginnen bij de ouders. Hè? Dus als ze te maken hebben met een kind wat gewoon te vroeg geboren is of heel veel complicaties heeft gehad rond die geboorte, wat zou je dan aan deze ouders willen delen?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd je eigen gevoel volgt. Ouders kennen hun kind het allerbest. En je kan nog wel eens heen en weer geslingerd worden van informatie. Van dit is goed voor je kind en probeer dit eens. Of juist het tegenovergestelde, dat je heel erg bezig bent met misschien werkt dit voor mijn kind, dat je er wordt tegengewerkt. En dat is geen onwil, maar dat is waarschijnlijk ook gewoon de kennis die ontbreekt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je als ouder op je strepen staat over wat jij belangrijk vindt voor je kind. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want jij kent je kind het allerbeste. Mijn ouders hebben lopen leuren bij professionals. Die hebben al jaren het gevoel gehad van, Zou het niet kunnen dat? En we zijn weggewimpeld. Mijn ouders waren een zeur. Het klopte allemaal niet. Ik kon geen gevolgen hebben van vroege geboorte, want dat was veel te lang geleden. Nou ja, weet je, nu wordt het tegenovergestelde wel bevestigd eigenlijk. En mijn ouders hebben nooit de moed opgegeven. Die zijn heel strijdbaar geweest. En je gunt het ouders niet om strijdbaar te moeten zijn voor je kind. Maar als het dan moet, doe het dan wel.
Dat je het allemaal zo mooi omschrijft. Ja, mooi, mooi, mooi. Wat ben je dan dankbaar, hè, voor ouders zoals die van jou?
Absoluut. Nou ja, weet je, ik heb nu, ik spreek heel veel te vroeg geborenen nu. En als kind werd mij door mijn opa en oma, dat waren of dat zijn de ouders van mijn moeder, altijd al verteld van, oh, wat zijn jouw ouders goed voor je? En hè, je had in geen beter nest geboren kunnen worden. En ik dacht altijd, ja, weet je, ik heb er twee en ik had geen vergelijkingsmateriaal. En nu ik ouder ben en ook andere verhalen hoor, denk ik, ja, oma, je had gelijk, ik had in geen beter nest geboren kunnen worden. Omdat ik ook zie dat voor sommige ouders is het trauma gewoon te groot en wordt er niet over gesproken. Of wordt het door ouders weggewimpeld, dat je als te vroeg geboren het gevoel hebt van, maar ik heb het gevoel dat. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Van wees je als ouder bewust dat het uiteindelijk echt een traumatische ervaring is geweest voor jou, maar ook voor het kind. En als je open wil staan voor het trauma, is het belangrijk dat je dat voor jezelf op een bepaalde manier verwerkt, zodat je je kind misschien beter kunt begeleiden daarin.
Ja, maar daarom vind ik het ook zo belangrijk dat jij nu al die mensen ook een stem geeft. Want als het dus bij ouders echt niet bekend is, kunnen ze dat, die twee niet met elkaar connecten. Hè? Dus de uitdaging en de gebeurtenis. Los van het schuldgevoel en het schaamtegevoel misschien, hè, dat het überhaupt is gebeurd. Dus het is belangrijk dat dat gewoon een stem krijgt. En dat is wat jij natuurlijk heel krachtig doet. Dan ben ik ook wel belangrijk wat je. Vroeggeboren mensen, ik weet niet hoe je dat zegt, zou willen meegeven. Want wellicht is dat ook een groep die mag ook wel wat meer ruimte en meer begrip krijgen, misschien, hè?
Haal dat misschien maar weg.
Ja.
Ja, weet je, dat staat gewoon nog heel erg in de kinderschoenen. Het begrip voor de te vroeg geborene. Als je moeite hebt met iets en je wilt daar hulp voor, vroeg geboorte is gewoon geen diagnose op dit moment. En dat maakt het ook voor te vroeg geborenen als ze ouder worden echt een zoektocht. Ik bedoel, ga voor jezelf maar eens na. Kom er maar eens achter dat het door de vroeggeboorte komt. Dat is al een heel proces op zich voor sommigen. Ik ken ze die 40 of 50 zijn, die er dan pas achter komen en dat er dan met terugwerkende kracht heel veel kwartjes gaan vallen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je, en dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan, ik spreek uit eigen ervaring, maar dat je jezelf accepteert. Dat het gewoon oké is wie je bent. Heeft bij mij lang geduurd voordat ik gewoon de juiste mensen om mij heen had die mij wel begrepen en snapten en zagen zoals ik was en dat dat gewoon oké was. Ik denk ook dat dat iets is aan de ene kant wat je moet overkomen en aan de andere kant waar je zelf open voor moet staan. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet waar het vandaan komt. En dat punt van je realiseren dat het door vroeggeboorte komt, ja, daar kan ik natuurlijk ook niet zo heel veel in betekenen, behalve het uitdragen. En ik denk wel dat het dan belangrijk is dat je, nou, dat je dat voor jezelf ook uitdraagt en misschien uitvraagt als dat nog mogelijk is. En anders dat je contact legt met anderen te vroeg geboren, zodat je ervaringen kan delen. Want dat is wel heel belangrijk.
Ja, maar alleen dat al, hè? Dus dan heb je misschien nog geen oplossing voor je problemen. Maar het feit dat jij dus, ik zeg altijd, op die zeepkist bent gaan staan. En dus het gevoel aan anderen geeft, ik sta er niet alleen voor. Dat is al echt heel krachtig.
Ja,
Dat zie ik ook
maar
bij mijn ouders die dan samenkomen en dan een beetje zo naar elkaar kijken. Oh, heb jij het ook? Heb jij het ook? Oh, jij hebt dat wat erg. Jij hebt dat wat erg. Oh. Je creëert eigenlijk je eigen subwereld waar wel steun en begrip is.
het is natuurlijk bij mij ook ontstaan uit nood. Ik had die conversiestoornis, dus ik nam een tussenjaar om rust te nemen van alles. Nou ja, toen is dit ontstaan. En ook, ik wist ook niks over vroeggeboorte, behalve dat ik dat zelf was.
Ja, even goed staan.
Dat dat gevolgen zou hebben.
Ja.
Maar ik wist dat natuurlijk niet. En daardoor heb ik zelf ook de kracht ervaren van samenkomen en praten met anderen. Dus
Ja.
echt belangrijk en fijn en helend.
Ja, zeker, zeker. En creëer jij iets voor de, ja, zeg maar voor jouw community of jouw lotgenoot? Vind ik een beetje een stom woord, maar heb je daar iets voor gecreëerd dat ze samen kunnen komen?
Nou, ik heb dat niet gedaan. Er zijn er drie die dat hebben opgezet. En zij heten het Koefcafé, ook op Facebook te vinden. En zij organiseren inderdaad dat soort bijeenkomsten waar de vroeggeborenen samen kunnen komen.
Ja, mooi. Wat ik ook net zit te bedenken, want ik heb je natuurlijk ook geïntroduceerd dat je een broertje hebt gehad. Ik ga ook binnenkort nog een podcast opnemen met de Stichting Alleengeboren Tweelingen. Dus dat
Oh
is
ja.
eigenlijk naast je te vroeg geboorte nog weer een ander trauma dat je. Oh, yes. Nu is Amber verdwenen. Ben je daar weer?
Ik werd gebeld.
Yes, zie je? Nou ja, dat is het. Dat is dan even de uitdaging die bestaat. Ja, we hadden eventjes wat opstartproblemen omdat het geluid met de computer niet goed ging van Amber. Dus toen heb ik gezegd, gaan met de telefoon verder. Maar dan word je gebeld, ja.
Dan word ik gebeld. Ja,
Maar
ja,
we
ja,
gaan snel verder. Ik denk, wat gebeurt er? Maar ik had het dus over die alleen geboren tweelingen. Dat ben jij ook. En ik had een...
Nee, dat ben ik niet. Wij zijn
Nee,
samen
jullie zijn samen
geboren.
geboren. Maar je bent wel, ja, inderdaad, nee, je hebt gelijk. Wel samen geboren, maar je hebt wel intens verlies meegemaakt. Op non-verbaal niveau natuurlijk. Dat was eigenlijk een trauma op de vroeggeboorte. Maar goed, dat is even terzijde. En wat ik ook zo cool vind aan je, dat je ook echt op een gegeven moment het land door bent gegaan. Hè? Dat kleine meisje maakt een reisje. Dat hebben we natuurlijk besproken in het voorgesprek. En dacht ik, ja, dat is gewoon echt heel mooi. En wat heb je daarmee bereikt? Wat heb je daarmee gecreëerd? Met je reisje.
Nou, wat ik met name heb geleerd, ik heb er zelfvertrouwen door gekregen en zelfstandigheid. En ik heb mijn horizon verbreed. En dat was eigenlijk nog. Voor mijn platform is het sowieso goed geweest, maar toen had ik een totaal andere invalshoek dan die ik nu heb. Ik ben nu heel erg bezig met de anderen te vroeg geboren en het daar beter voor maken. En inderdaad op de barricade staan en aan de boom schudden. En toen was ik heel erg bezig met het delen van mijn eigen verhaal. En hè, waar ik allemaal tegenaan ben gelopen door die vroeggeboorte. De gastlessen die ik inmiddels geef hebben een andere insteek. Dus wat ik er met name mee heb bereikt is, nou ja, wat ik net vertelde. Dus eigenlijk dat is meer misschien voor mezelf. En uiteindelijk is de start geweest van mijn platform. Als ik op terugkijk, heb ik meer stappen gezet in de afgelopen tijd met mijn platform en toen heel erg in mezelf.
Ja. Het is wel een beetje vergelijkbaar met mijn missie. Ik ben ook eerst begonnen inderdaad met gewoon het delen van mijn verhaal op blogs en op ja, in allerlei artikelen. En dan op een gegeven moment krijg je steeds meer expertise. En ja, ga je daar op een gegeven moment toch iets professioneler allemaal mee om. Wat ik een vraag die ook in mij naar boven komt. Wat vind je nu wat mensen in de ziekenhuis of mensen die die onderzoeken aan het doen zijn op dit moment. Wat vind je dat deze mensen over jou en over de vroeggeboortes moeten weten? Of wat heeft jou bijvoorbeeld heel erg geholpen, wat je niet hebt aangeboden in die eerste periode, maar waar je moeders, waar je ouders achter zijn gekomen? Dat is misschien een beetje een complexe vraag, maar wat wil je graag neerleggen bij die professionals die op dit moment van alles aan het uitzoeken zijn om kinderen zoals jij beter te helpen? Ik denk bijvoorbeeld aan die. Kangeroe, hè? Dus er zijn
Oh
kleine
ja.
mini-stapjes die daar natuurlijk in gemaakt zijn. Jij weet vast nog veel meer wat jou zou kunnen helpen, of wat de omgeving of jouw gezin had kunnen helpen, wat niet aanwezig was.
Nou, allereerst moet ik zeggen dat er in de afgelopen 20 jaar sowieso op die couveuse afdeling ontzettend veel is verbeterd. Het zijn relatief kleine aanpassingen die echt wel heel veel kunnen betekenen. Het kangoeroe werd toen al wel gedaan. Daar heb ik ook nog wel foto's van. Maar dat was op een tuinstoel met een dekentje over me heen. Kijk, nu hebben ze echt echt kangoeroestoelen. Dus dat zijn bepaalde stoelen waar je ook als vader of moeder zelf in kan liggen, wat gewoon heel comfortabel is. Nou, dat is natuurlijk al een verbetering. Maar wat ze ook hebben gedaan, is dat er nu tegenwoordig dekentjes over de couveuse heen liggen. Destijds wilden ze heel graag naar mij kijken om te kijken hoe het met mij ging. Dus ik lag in het volle licht.
Wauw.
De apparatuur was harder dan dat die nu is. Dus ik lag in het volle licht en in het volle geluid. En nu is de apparatuur zacht en liggen dekentjes overheen. Zo van, weet je, in de baarmoeder is het ook donker. En ze proberen een klein beetje dag- en nachtritme te creëren, geloof ik. En wat er ook verbeterd is, is dat er is NIDCAP. En dat is een manier van het verzorgen van baby's. Door te kijken naar wat ze zelf aangeven en wat ze zelf nodig hebben. Een heel simpel voorbeeld is dat er, kijk, los van levensbedreigende situaties, maar er wordt niet meer bloed geprikt of een infuus geprikt op het moment dat een kindje slaapt.
Wauw.
Het klinkt logisch dat je dat niet doet, maar het gebeurde wel, want die ingreep moest gebeuren, dus werd het gedaan. Dus ik werd uit mijn slaap geprikt, letterlijk. En
Wauw.
dan heb ik nog geluk dat ik een goede slaper ben. Maar dat is ook niet waar aan gedacht wordt, bijvoorbeeld door professionals, dat je slaapproblemen kunt hebben door die vroeggeboorte. En slaapproblemen kan ook weer voor heel veel andere dingen zorgen. Nou ja, dat gezegd hebbende, dat er dus heel veel vooruitgang is geboekt, denk ik dat het belangrijk is voor de onderzoekers om ook te luisteren naar de generatie te vroeggeborenen die nu leeft. Er wordt gepraat over het verlagen van de levensvatbaarheidsgrens. Dus dat wil zeggen, er is een grens in Nederland gesteld. En dat is een grens waarin er wordt gezegd, jou behandelen we wel en jou behandelen we niet. Dat is op basis van literatuur. En dat gaat over het aantal weken waarmee een kindje wordt geboren, het gewicht wat het weegt en de conditie. En dan kan daar tussen die drie kan nog wel eens een beetje, hoe noem je dat, gelaveerd worden. Maar in principe is dat de grens. En die ligt nu bij 24 weken. Dus als je met 23,2 wordt geboren, dus met 23 weken en 2 dagen, wordt er in principe gezegd dat je niet levensvatbaar bent. Dat is op basis van die literatuur en die drie elementen. Ik ben op zich niet tegen het verlagen van de levensvatbaarheidsgrens, dus dat die naar 23 weken gaat. Maar ik vind dat je twee dingen in acht moet houden. Namelijk, hoe lang duurt een zwangerschap? 40 weken. We zitten nu bijna op de helft. En wat betekent het voor zo'n te vroeg geborene om te overleven? Dus maak gebruik van de te vroeg geborenen die er nu zijn, om te vertellen waar zij tegenaan lopen. Kijk of je die gevolgen in de couveuse op een bepaalde manier kunt voorkomen of kunt verminderen. En ga dan de discussie aan of het relevant is om die levensvatbaarheidsgrens te verlagen. Kanttekening: ik ben geboren met 24 weken en 6 dagen. De grens destijds lag bij 26 weken. Maar omdat mijn tweelingbroertje meer woog en als eerste werd geboren, kreeg hij een kans. En omdat ik zijn zusje ben, kreeg ik ook een kans. Ik heb nog contact met mijn neonatoloog en die heeft later wel gezegd: als jij geen tweeling was geweest of je was als eerst geboren, had ik je niet behandeld.
Ik krijg helemaal een beetje kippenvel.
Ja.
Oh. Ja.
Ik ben er dankzij mijn broertje. Hij heeft 4 dagen geleefd, maar dit was zijn belangrijkste taak: zijn zusje redden.
Zo. Wauw. Denk je dat het ook een beetje jouw drive is misschien ergens? Dat dat toch meespeelt? Dat je denkt, ik ga hier gewoon alles uithalen?
Ja, ik heb de dood van dichtbij gezien. Ik zat er niet ver vandaan. Letterlijk. Er zijn momenten geweest waarop het niet zeker was of ik de nacht zou halen, of tenminste de volgende dag dan dus. Dus ik weet hoe fragiel dat is. En daardoor geniet ik er juist extra van. Ik heb heel lang gezegd, ik leef voor twee. Dat gaf mijzelf uiteindelijk wel heel veel druk. Dus dat doe ik niet meer. Maar ik ben wel heel blij dat ik leef. Het leven is leuk. Niet altijd, maar over het algemeen is het leuk. Ik ben blij dat ik er ben.
En als ik zeg maar, want ik zit naar je te luisteren, maar dan gaan mijn eigen ratels natuurlijk van hoe ik het dan zie. Je vertelt me dus hè, wat je hebt geleerd, dat het geen makkelijke start is geweest, maar dat het je ook wel iets brengt. Maar dat was allemaal non-verbaal. En nu kun je het, ik vind dat je het allemaal heel mooi kunt vertellen, maar hoe kun je dat, ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik die vraag moet stellen, want het is zo moeilijk om het te bevatten bijna zelf. Want, in die non-verbale heftige ervaringen heb je dat dus weten te transformeren, dat je dat dus nu met je mee kan dragen en woorden aan kunt geven. Hoe heb je dat altijd gekund? Heb je er altijd die, of zijn er ook andere periodes geweest die je moest doormaken, zodat je er nu zo over kan denken?
Eigenlijk is op beide vragen het antwoord ja. Heb ik dat altijd zo kunnen verwoorden? Ja. Ik werd als kind.
Wauw.
Nou ja, zo'n beetje geprezen om hoe ik dingen kon verwoorden. En dat ik ook heel goed aan artsen kon uitleggen hoe iets voelde in mijn lijf. Ik kon hele tastbare vergelijkingen maken met hoe het voelde. Een simpel voorbeeld is dat ik heel lang last heb gehad van mijn knie. Ik ben daar ooit op gevallen tijdens het schaatsen. En die pijn, dat zat niet op één punt, maar dat dreunde door in mijn hele knie. Dus ik vertelde tegen die arts, het voelt alsof er een steentje in het water wordt gegooid, want die geeft ook van die kringeltjes. En zo voelt mijn pijn. Nou, ik denk dat ik, weet ik veel, een jaar of 10 was of zo dat ik dat zei. Dus dat heeft er altijd in gezeten, het goed kunnen verwoorden van wat ik voel. Maar zeker ben ik ook door een periode gegaan, op de manier zoals ik er nu sta. Zeg, nou ja, ik zit, maar dat is zoals ik nu sta. Want ik heb die conversiestoornis opgebouwd en dat kwam door de jarenlange overvraging. En dat had eigenlijk wel weer verband met mijn vroeggeboorte. En ik leefde dus voor twee en ik vond het allemaal leuk en ik was altijd blij, want ik had overleefd. En er was eigenlijk niet zo heel veel ruimte voor andere emoties, behalve blij en gelukkig zijn.
Ik wou net
Ondanks dat
zeggen,
ik dat
ja.
echt wel voelde, had ik zo'n masker voor mezelf opgebouwd dat ik niet meer wist hoe ik daarbij moest komen. En dat is wel wat ik geleerd heb. Dus dat was een half jaar intern voor mijn conversiestoornis. Maar hun behandelmethode was zeg maar, we gaan alles om die conversiestoornis heen gaan we aanraken, zal ik maar zeggen. En gaan we verwerken met kunstzinnige therapie, met PMT, met de psycholoog. Nou ja, een groepstherapie van alles onder één dak. En dat zou er dan voor kunnen zorgen dat de aanvallen minder werden. Nou, dat is inderdaad gebeurd en de druk is er vanaf. Dus ik heb in die periode, 2019 was dat, heb ik mezelf binnenstebuiten gekeerd. Inderdaad ook die vroeggeboorte verwerkt. En wat betekent dat nou om te overleven terwijl er eigenlijk geen hoop voor mij was? En degene voor wie er wel hoop was, is er niet meer. Ik ben mezelf binnenstebuiten gekeerd daarin. En
Waar heb je dat gedaan? Welke plek?
In Zeist bij Altrecht. Dat is een kliniek voor psychosomatische klachten.
Wauw.
Ja.
Klinkt bij mij ook wel dat je gewoon een stukje traumabehandeling hebt gehad.
Ja, dat was het uiteindelijk wel. Ja, klopt. Ja.
Goed.
Mag ik zelf nog iets aandragen?
Ja, tuurlijk. The stage is all yours.
Nou, jij vertelde ook dat er leerkrachten luisteren naar jouw podcast, toch?
Professionals en leerkrachten, ja.
Ik vraag me af hoeveel leerkrachten er weten of er een te vroeg geborene bij hun in de klas zit. Want dat zijn er dus inderdaad 15.000 per jaar ongeveer. En dat zijn dan alle te vroeg geborenen, hè? Dus ook degenen die met 36, 37 weken zijn geboren en de 24-wekers. Ik pleit ervoor dat als er nu wordt gezegd, ik heb vanuit de docent gezien, ik heb een kind in de klas met ADHD, dan gaat of bij autisme. Dan gaat er bij iedereen gaat er een lampje branden van wacht even, oké, dat is allemaal niet erg, maar die heeft wat aanpassingen nodig. Dat is ook mijn wens voor vroeggeboorte. Dat als er gezegd wordt, joh, ik heb iemand die te vroeg geboren is in mijn klas en die is met 28 weken geboren, dat er iets zoiets moet zijn van oké, Dat is niet erg, maar daar moeten we iets mee. Of in ieder geval, we moeten het in de gaten houden. Nou, en wat moet je dan in de gaten houden? En dat is eigenlijk ook wel lastig om te zeggen, omdat er dus geen eenduidig iets is waar vroegeboorte vandaan komt, omdat dat dus cognitief kan zijn, dat kan gedrag zijn, dat kan sociaal zijn, dat kan leren zijn. Het is heel breed. Maar het is heel belangrijk om daar als docent wel alert op te zijn. En niet te denken van, oh, die is te vroeg geboren en die gedraagt zich gewoon een beetje raar. Nee, probeer die dingen dan aan elkaar te koppelen. Of die is te vroeg geboren en die heeft wat leerproblemen. Hè, kan weer niet meekomen. Eventjes heel zwart-wit gezegd. Maar probeer die dingen wel aan elkaar te koppelen. En probeer ook in gesprek te gaan met ouders. Van, joh, ik zie iets en ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Zou het kunnen dat? Is het bekend wat het geboorteverhaal is? Moeten we daar iets mee? Laten we eens verder kijken. Dat.
Heel goed dat je dit deelt. Yes.
Ja, omdat ik het mis. Ik mis het op scholen dat daar aandacht voor is.
Ja. Ik kan wel begrijpen dat die koppelingen niet worden gemaakt als leerkracht. Je moet al zoveel. Dus daarom is het juist zo goed dat jij dit deelt.
Oh nee, ik
zou dit er gewoon uit moeten knippen als een korte video.
Oh even, ja. Ja, een soort teaser. Dat zou wel een goede zijn. Ja.
Nee, want weet je, leerkrachten hebben druk en ze moeten al zoveel. Maar dit is heel goed om te weten. Want ik kan me zomaar voorstellen dat de meesten dat gewoon echt niet weten.
Ik zal de laatste zijn die dat zegt. Mijn beste vriendin is leerkracht. Die heeft het ongelooflijk druk.
Ja.
Maar het is wel belangrijk om het in de gaten te houden. Of in ieder geval om je er bewust van te zijn. Dat is al één.
Ja. En eigenlijk vind ik ook dat dit geldt voor ouders, hè, die misschien wat minder bewust op zoek zijn naar, oh, mijn kind is toch iets bijzonders of iets anders. Wat is er aan de hand? Hè, die gaan al helemaal niet die koppeling maken met de vroeggeboorte. Dus dat is ook goed om te weten voor de ouders, dat het ook gewoon een risicofactor kan zijn.
Of psychologen. Ik,
oh ja.
Ik heb een... hoe kwam ik daarbij? Nee, dat was niet via jou, geloof ik. Nee, ik heb een onderzoekje gedaan voor mijzelf, om beter te kunnen aansluiten op mijn doelgroep uiteindelijk ook. En daarvoor heb ik heel veel verschillende mensen geïnterviewd. Ouders, de vroeggeborenen en professionals. En dat ging met name over informatievoorziening en hoe dat wordt gezien. En toen sprak ik een psycholoog. En die was gespecialiseerd in trauma. En dat was dan werkgerelateerde trauma. Dus bijvoorbeeld mensen van de politie of ambulance of militairen. En toen vroeg ik ook aan haar hoe zij vroeggeboorte ziet. En of ze iemand heeft in haar praktijk. En of daar überhaupt naar gevraagd wordt. Trauma, hè. En die vrouw zei, ja, nee, ben ik eigenlijk nooit zo mee bezig. Ja, en dan weet je dat het door vroeggeboorte komt. En dat het bij je geboorte is ontstaan. Maar ja, wat heb je daar dan aan op de lange termijn?
Wie?
En toen dacht ik, oké, ik ben meningloos in dit gesprek. Maar ik dacht bij mezelf, oeh, als jij psycholoog bent in trauma en je zegt dit, ik heb er geen oordeel over, maar het zet mij alleen maar harder aan om te gaan werken. Ik denk, oeh, oké. Okay. Dus ook daar is een wereld te winnen. Weet je, je kunt feitelijk op elk werkgebied wel iemand tegenkomen die te vroeg geboren is. Het kan overal gebeuren. En toch is er zo weinig over bekend.
Ja. Ja. Onze verschillende onderwerpen, die gaan hand in hand, hè? Ja. Want ik zeg altijd, 30 tot 40% van alle kinderen heeft een bepaalde mate van onveilige gehechtheid. Ik weet eigenlijk niet hoe dat nou percentueel is met die, hoeveel kinderen worden er per jaar geboren en hoeveel is die 15.000 dan percentueel? Ik kan niet zo heel erg goed hoofdrekenen. Maar...
Het is 7% van alle bevallingen in Nederland.
7%, ja. En dat kun je bijvoorbeeld weer vertalen naar een klaslokaal. Ja, dus moet je 7% nemen van de kinderen die er in de klas zitten. Nou, dat zijn dan gemiddeld de vroeggeboortes die bij jou in de klas zitten. Daar ga je al. En dan is het toch wel handig als je die koppelingen kunt maken.
Ja, dat is toch fijn, hè? Ja, dat helpt.
Ja, maar er is echt nog heel wat te... Ja, te ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, maar het moet gewoon beter bekend worden eigenlijk in alle lagen. Maar ook bijvoorbeeld bij huisartsen. Hè? Ik weet dus dat achter de schermen dat huisartsen mij volgen. Maar ook, en als ik mijn trainingen doe, dan zijn het ook bijvoorbeeld gedragswetenschappers of psychologen die bij mij een training doen. Ik word altijd een beetje onzeker van, wat kom je hier doen? Maar dat hebben ze in verhouding, hebben ze dat niet echt heel erg uitgebreid gehad. En omdat ik er nu jarenlang echt gewoon 24/7 in zit, is het voor mij nu makkelijk. Ik snap nu heel ja, heel simpel. En ik kan heel makkelijk de koppelingen zien. En ook als ik naar jouw verhaal luister, is het voor mij gewoon eigenlijk heel veel zelfsprekend. Maar voor
Ja.
professionals vaak nog niet eens. Vaak lopen ze nog te stoeien met wat is nou hechting, wat is nou trauma. En ik denk, ja, maar dat is toch heel makkelijk? Je gaat eerst trauma meemaken, dan raak je getraumatiseerd. En van daaruit heb je dus een verhoogde risico op een veilige gehechtheid. Hoe kan het nou dat ik dat zo logisch vind, maar dat anderen daarmee lopen te stoeien? En dat is
Ja.
natuurlijk ook omdat het complex is. Want ik heb het vroeger
Ja.
ook niet gesnapt. Maar ik hoor bij jou ook gewoon die vanzelfsprekendheid al, dat jij gewoon snapt hoe dat in elkaar zit.
Ja. Ja.
Ja,
Ja.
mooi. En hoe zie je jezelf over 5 jaar? Wat zou je bijvoorbeeld over 5 jaar neergezet willen hebben? Of waar wil je dan staan met je bedrijf, met wie jij bent?
Dan ben ik 31. Wat zou ik willen? Nou, dan hoop ik toch dat de stichting wel staat. Ik ben bezig met het opzetten van een stichting. Als aanvulling op het platform. Omdat ik merk dat ik het niet meer alleen kan. Omdat ik dan dus mezelf constant overvraag. En ik ben nu heel erg in de voorbereidingen bezig daarmee. Dus ik ben ook mensen aan het zoeken. En oké, wie kan ik waar neerzetten? Met wie klikt het? Penningmeester, voorzitter, secretaris. Ik zoek nog mensen. Mochten de mensen willen, bied je aan. ik mag toch hopen dat het over 5 jaar wel staat. En dan ben ik de eerste stichting die er speciaal is voor te vroeggeborenen. En ik hoop dat ik daarmee nog meer rustbaarheid kan geven aan, nou ja, waar ik voor sta. Dat we kunnen samenwerken met andere stichtingen. Dat we symposia kunnen organiseren. Dat we misschien wel naar het buitenland gaan. Dat ik ambassadeurs heb. Dat ik bij wijze van spreken merchandise heb. Dat,
Mooi.
ben een fantasie, ik ben een fantaseur. Hoe zeg je dat? Dat.
Nee, je
Maar
bent
goed,
een
dat
visionair. Ik zou zeggen visionair.
is.
Visionair.
Juist, dat is misschien het beste woord, ja. Maar dat is wat ik hoop dat er gebeurt. En met als overkoepelend doel dat er meer kennis komt en meer begrip komt voor de te vroeg geborenen. Ook binnen de sectoren die misschien niet direct te maken hebben met vroeggeboorte. Of die zich er in ieder geval niet bewust van zijn. Neem een instantie om, stel je voor dat je een uitkering wil aanvragen, omdat je klachten hebt door je vroeggeboorte. Op basis daarvan ga je hem niet krijgen hoor.
Nee, dat ken ik. Dat ken ik, ja. Ja. Ja, dat zal al een hele mooie zijn, inderdaad. Hè? Dat het misschien een diagnose gaat worden, of gaat zijn, of een indicatie in ieder geval.
Dat zou het allermooiste zijn. En het klinkt heel raar dat je een diagnose wil, maar ik denk dat
Ja.
het heel veel deuren zal openen en tegelijkertijd ook heel veel zal sluiten. Zo van oké, dat is het, nu kunnen we verder. Het is zo'n zoektocht voor de vroeggeborenen.
Dat begrijp ik. Ja. Ja, dan kan je misschien jezelf ook een beetje vergeven. Vooral als je wat streng voor jezelf bent, dan vind je dus dat alles net niet lukt en waarom ik? En dan kan je beter snappen. Dat zie ik ook een beetje vanuit een onveilige gehechtheid. Als je gewoon weet van joh, je bent niet zomaar alleen maar een lastig kind of je bent niet een persoon waar het allemaal niet echt goed bij lukt. En je hebt met iets te maken gehad wat grote gevolgen heeft, zoals ik dat altijd omschrijf, voor je brein, voor je neurobiologie, voor waar je staat, voor nou, wat jij ook zegt, die prikkelverwerking. Het werkt gewoon allemaal net iets anders. En je werkt misschien wel 100 keer harder om de dingen gedaan te krijgen. En dan lukt het net niet. En een heel veilig gehecht persoon of een heel veilig geboren iemand, hè, een gezond geboren iemand, heeft gewoon veel meer moeite, veel minder moeite voor dezelfde dingen die wij moeten creëren.
Ja, heel
Het zou mooi
herkenbaar.
zijn dat daar gewoon wat meer begrip en een beetje meer empathie voor zou kunnen zijn. Hè?
Zeker,
Ja.
absoluut.
Ja.
Ja.
Nou, goed zo. En hoe zou je deze podcast willen afronden? Wat wil je dat mensen zeker weten over dit onderwerp of zeker gaan doen na deze podcast? Heb je nog iets moois om mee te geven om dit af te sluiten?
Mijn website bekijken? Nee, dat is heel flauw.
Dat mag best wel hoor. En hoe heet jouw website?
Klein meisje maakt een reisje.nl.
Ja, goed zo. En
Ja.
ik las ook, je bent te boeken voor spreken of voor gastcolleges. Cool, dat vermelden we er ook even bij. Nou, je kunt dus te vinden via je website. Je hebt ook een eigen podcast. Wat was de naam van de podcast ook alweer? Zei je dat?
Vrijdag vragen over
Oh
vroeggeboorte.
ja, leuk. Nou, dan weten mensen je in ieder geval te vinden. dan gaan wij deze podcast afronden. Ik wil je heel erg bedanken dat je tijd hebt vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan. Ik weet zeker dat het super waardevol gaat zijn. Voor mij is het in ieder geval waardevol om gewoon iemand in mijn podcast te hebben. Om te laten zien, joh, dit is ook gewoon een risicofactor waardoor je onveilig gehecht kan raken. He, dan niet onveilig gehecht in de zin van dat je heel, heel moeilijk een relatie kunt opbouwen met je ouders. Maar dat er gewoon aan de binnenkant allerlei dingen anders afgesteld staan. He, minder goed of te strak ontwikkeld. Dat is gewoon goed en belangrijk om te weten. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. En nou, als je dit een interessante podcast vindt, neem dan een abonnement op dit kanaal. Dus Baas over Eigen Brein podcast. Je kunt het vinden op YouTube. Maar ook op de andere podcastkanalen als Spotify, iTunes en SoundCloud. En dan hoop ik dat je volgende keer weer aanwezig bent bij mijn volgende podcast. Heel erg bedankt allemaal. Bye bye.